Meer radio update.
Het is zover. Een nieuwe week, een nieuwe update. Mijn naam is Bram van Hemmen.
En mijn naam is Leo Visser.
Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's...
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thigh. Is that one old DJ? That was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. And there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. It's open. Let the children lose it. Let the children lose it. Let all the children boogie. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright.
Voor start. Mijn gast vandaag is Bram van Hemmen. Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. Weer te zijn.
Ja, jij bent het verleden natuurlijk veel geweest. We hebben afgesproken dat we jij en je zeggen. Hè?
Ja, voor de heel graag.
Vandaag hebben we bij Merwe Radio Update Bram van Hemmen. Voormalig burgemeester van Sliedrecht en nu net terug uit Amerika na het volgen van een Space Studies program in Houston, Texas. Bram van Hemmen, een Nederlandse voormalige burgemeester die vooral bekend staat om zijn dienst als burgemeester van Sliedrecht en later Hoeksche Waard. In 2022 besloot hij zijn politieke ambt neer te leggen om zijn oude passie voor ruimtevaart te volgen. Dit leidde hem naar het prestigieuze Space Studies Program, SSP, van de International Space University in Houston, Texas, waar hij zich in de zomer van 2024 volledig heeft ondergedompeld in de wereld van ruimteonderzoek en exploratie. Zijn deelname aan dit programma markeert een nieuwe fase in zijn leven, waarbij hij zijn bestuurlijke ervaring nu toepast in een groeiende ruimtevaartindustrie. Gedreven door zijn jeugdliefde voor ruimtevaart wil Bram van Hemmen zijn expertise gebruiken om een bijdrage te leveren aan de toekomst van deze fascinerende sector. Nogmaals, welkom.
Ja, dankjewel.
Voor degenen die jou nog niet kennen, even terug. Ja. Naar het begin 1973.
Ja.
Heb je nog broers en zussen?
Een halfbroer, een halfzus en een broer. Ik was de vierde.
Oh, de vierde.
Ja, ja. De hekkensluiter, om de zo maar te zeggen. Ja. Samengesteld gezin. Mijn vader was weduwnaar, dus vandaar de halfbroer en halfzus. En mijn vader komt uit Groningen. Moeder van de Zeeuwse eilanden, van Flaké. En die zijn uiteindelijk in Rotterdam beland. En daar ben ik geboren en getogen. En dat ken je horen, denk ik. Ja.
Hoe zou jij je jeugd omschrijven?
Nou, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Ik heb liefhebbende ouders. Mijn vader was 54 toen ik geboren werd. Mijn moeder 34. Mijn vader was weduwnaar. Uiteindelijk mijn moeder ontmoet. Vader kwam uit de stad Groningen. Moeder van de Zeeuwse eilanden. En die zijn uiteindelijk in Rotterdam beland. En daar ben ik geboren en getogen.
Geboren en getogen.
Ja, dat ken je horen.
Ja, ik praat uit ervaring. Ik ben ook geboren en getogen in Rotterdam. Nou, maar mijn voorouders kwamen uit Groningen en Friesland. Dus ja, het zijn twee.
Dat is voor de helft goed gegaan. Ja, helft goed. Ik hoor het al. Nee, maar het is. Kijk, wat ik leuk vond was dat je vanuit je, vanuit je ouders wel heel veel meekrijgt. Groot maatschappelijke betrokkenheid. Sociaal hart. Mijn vader was, noemde zichzelf altijd de laatste SDAP'er, de voorloper van de Partij van de Arbeid. Mijn moeder kwam uit de gereformeerde gemeente. Dus ja, dat is echt de volledige breedte, politiek gezien ook, kwam bij ons thuis echt wel aan orde. De oorlog was natuurlijk een belangrijk onderwerp. Want mijn vader was, 22 toen de oorlog uitbrak. Dus dat zijn allemaal wel dingen die ook wel bepaald hebben bij hoe belangrijk ook tevreden is en hoe belangrijk het is ook om voor je publieke zaak je eigen in te zetten.
Heeft dat toch je opvoeding, je keuze voor een carrière in de politiek beïnvloed?
Want kijk, ik heb nooit een carrière in de politiek gezocht. Ik werd gevraagd om deelraadslid te worden, dus gemeenteraadslid in een deelgemeente. En op een gegeven moment vroegen ze me om wethouder te worden. En dan is het toch wel een soort van. Wat er absoluut bij zit, is dat je dan het gevoel hebt van, hey, wacht even, ik mag het verschil maken. En het is een publieke verantwoordelijkheid. Er wordt een beroep op je gedaan. Dat is ook een waarde die meeweegt. Er zijn natuurlijk heel veel andere afwegingen die je maakt. Hè. Past het in het gezin? En past het en willen we dit überhaupt wel aan? Want je gaat een publieke functie in. Ja. Dat besluit hebben we ook met z'n tweeën genomen. Dat is echt niet mijn besluit, dat is ons besluit geweest. Ja.
Als je jezelf nou moet omschrijven. In drie woorden.
Ja.
Welke woorden zullen dat zijn?
Extravert, creatief en loyaal.
Loyaal.
Ja.
Mooie woorden.
Ja.
Ik heb ook.
Je vraagt niet of ze positief of negatief zijn. Nee, ik kan er een paar bij verzinnen, maar ze zijn op nu.
Dat is niet mijn taak. Hè. Dat is niet mijn taak. Ik heb aan je gevraagd om een muziekstop 3 samen te stellen.
Ja.
Nummertje 3. Welk nummer is dat?
Ik heb in de voorbereiding ook tegen je gezegd, dit is niet mijn muziektop 3, want mijn smaak is veel te groot. En dan heb ik 50 nummer 1 en dat gaat niet werken, moet ik nog een keer kiezen. Maar ik heb bewust de muziek een beetje afgestemd op het onderwerp wat we hier ook gaan bespreken, Space.
Ja.
En ik heb gekozen voor een aantal nummers en dit is het nummer van Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Ja.
En dat is het liedje wat veel gedraaid is in de tijd dat Apollo 11 op de maan ging landen. En er is ook nu, ik geloof op Amazon, is er nu een serie die heet, of een film, die was laatst in die bioscoop geloof ik, die heet Fly Me to the Moon. En dat gaat over de vrouwen van de, ja, van de astronauten. En ik kan je vertellen dat achter elke grote man staat minstens een grote vrouw, maar in ieder geval een hele sterke vrouw. En dat blijkt ook wel uit dat soort series. Ja. En daar is dit nummer, is de titel van afgeleid. Dus ik vind het gewoon sowieso een prachtig nummer. Ja, en uiteraard op Culture Night, wat we bij SSP hadden, daar vertel ik straks nog wel wat over, werd dit nummer natuurlijk ook gedraaid. En dan zong de hele zaal mee. Dus dan is het leuk dat 22-jarigen een liedje zingen dat ouder is dan hun ouders. Zeg maar.
Het is een liefdesliedje.
Ja,
vlieg me naar de maan. Ja. Jij bent alles waar ik naar verlang. Ja. Ben je zo romantisch?
Ja, moet je aan mevrouw vragen. Ik denk het wel, maar...
We gaan er naar luisteren.
Dankjewel.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Luisterde naar Frank Sinatra met Fly Me to the Moon. Een romantisch liedje. Achter de microfoon zit Bram van Hemmen, oud-burgemeester van Sliedrecht. Net terug uit Amerika. Bram, wat betekent het Apollo-maanprogramma eigenlijk voor je?
Ja, het Apollo-programma is, heeft een aantal beelden. Wat bij mij oproept is natuurlijk die speech van Kennedy, waar we straks misschien ook nog even op terugkomen. Dat is de geschiedenis van de Koude Oorlog. Ik ben een kind van de Koude Oorlog. Mm-hmm. Maar dat gaat ook over de enorme vlucht aan... technologische ontwikkelingen uit die tijd. Dat gaat over Griet Titulaar, die met zijn kwart eeuw ruimtevaart daar altijd over sprak. Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat Apollo 17 wel mijn maanlanding is. Dat is de laatste Apollo-missie. Want er zouden de 20 zijn, ze hebben de 3 geschrapt. Omdat ik al in leven was toen die Apollo-landing plaatsvond. Dat was in december 1972. Maar zoals je net al zei, terug naar 73. 1973. Ik ben in maart geboren. Dus ik zat nog in de buik van mijn moeder. Ik heb er niks van meegekregen. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het wel heel tof om de command module in het echt te zien in Johnson Space Center. En dat je toch wel zoiets hebt. Oh ja, en dan staat daar het maanlandersautootje die er ook maar mee geweest is. En dan denk je, ja, dit is toch wel het echte werk. En denk je bij zelf, techniek van toen. En nou zijn ze niet vooruit te branden. Hè. Dat kan ik allemaal uitleggen, maar het is wel. Apollo-programma heeft mythische status.
Ja. In de introductie heb ik al gezegd, je hebt de politiek vaarwel gestart. Ja. Gestart aan een nieuw avontuur, Space Studies Program. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, nou, misschien toch nog even aardig om te zeggen. Ik ben in 2022 ben ik gestopt in de Hoekse Waard. Daarna heb ik nog anderhalf jaar waarnemende functies gehad. In Hillegom 10 uur. Dus dat was een hele korte, was een noodvervanging. En anderhalf jaar in Midden-Delfland. En ik heb in die anderhalf jaar heb ik een loopbaanbegeleidingstraject gelopen.
Ja.
Want dat krijg je als je stopt als bestuurder. Want ze willen dat je zo snel mogelijk weer zelfstandig aan het werk gaat. Maar dat is wat lastig voor bestuurders, is het beeld. En daar moet je op zoek naar van wat kan je goed, waar word je blij van en welke carrière wil je nu eigenlijk? Ja, en dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie, innovatieve maakindustrie vind ik echt heel tof. En toen zei ze, ja, maar dat is veel te breed. Maak het eens wat specifieker. Ja. En dan op een gegeven moment ga je er goed over nadenken en denk bij mezelf van, ja, weet je wat? Ik wil die ruimtevaart wel in. Want kijk wat Elon Musk kan doen is. Ruimtevaart is zo goedkoop geworden, verhoudingsgewijs. De toegang tot de ruimte is heel goedkoop geworden. De Space Shuttle was $150.000 per kilo. Het is nu nog $1.500 per kilo.
Oh, dat scheelt wel.
En als je daar dan weer optelt dat niet alleen de computers kleiner geworden zijn. Kijk naar je telefoon. Maar dat geldt dus ook voor satellieten. Je hebt al satellieten van 10 bij 10 bij 10 centimeter. Ja, dan is dus een functionele satelliet in de ruimte is dus relatief goedkoop.
Ja.
Dus ik dacht van, oh, daar gaat zoveel gebeuren, daar wil ik bij zijn. En dan komen de herinneringen als kind zijnde komen weer terug. Dat je als tienjarige boven de stad Rotterdam, waar ik toen natuurlijk naar school ging, de Space Shuttle Enterprise op de rug van een Boeing 747 heb zien vliegen. Die Enterprise staat trouwens in New York op een vliegdekschip. En de Boeing 747, exact dezelfde, die staat nu bij Johnson Space Center. En daar ben ik in geweest. Nou, okay. Dat is wel het gevoel dat je dus met je eigen geschiedenis in contact komt.
Ja,
en daar komt gewoon. Weet je, het rare is dat in de tijd dat ik puber was en dat je dus voor die keuze staat van wat wil ik nou gaan doen? Natuurlijk wilde ik astronaut worden. Ik wilde, om precies te zijn, Viper pilot worden van Battlestar Galactica.
Ja.
Maar dat kon natuurlijk niet. Maar het dichtst erbij wat je kon komen was astronaut. En ik heb nooit lucht- en ruimtevaarttechniek overwogen. Terwijl ik wel een beta-pakket had. Ik had dat prima gekund. En ik vind het eigenlijk. Maar dat kon niet, want het was de Koude Oorlog. Ruimtevaart was voor Amerikanen of voor Russen en that's it. En natuurlijk hadden we wibbelokkels, maar dat was zo zeldzaam. En toen had ik zoiets van. Wacht eens even. Waarom zou ik mijn droom als kind zijnde weer niet eens uit de kast pakken en proberen of het nog kan? En natuurlijk, als ze mij vragen: ga je mee naar de ruimte? Dan zeg ik: wanneer? Ik maak ruimte in mijn agenda, tuurlijk. Korte reizen overigens. Ik zal niet langer dan 2 weken in de ruimte willen zijn. Maar dat heeft met andere dingen te maken. Met de gezondheid met name. Maar de kans dat ik astronaut word is nul. Want A, heb ik niet genoeg geld. En B, ben ik. Ik heb een te hoge BMI om astronaut te worden, om zo maar te zeggen. Ik pak er pas niet in die pakken, denk ik.
Misschien een nieuwe pakken van Elon Musk.
Ja, dat is toch wel mijn stretchstof is. Ik weet het niet. Maar wat je ziet is dat nu in deze fase van mijn leven dat geen mogelijk is, wat eigenlijk niet mogelijk was toen ik puber was. En dat is een hele bijzondere ervaring. Toen dacht ik bij mezelf van ja, waarom ook niet? Overigens wilde ik... ik heb met veel plezier het burgemeesterschap gedaan. Ik denk met veel plezier en met liefde terug aan Sliedrecht. Dat is... het is dus niet omdat ik een hekel aan het ambt heb. Maar het nadeel van het ambt is, je moet verhuizen. Ja. En ik heb dat 2 keer met pubers gedaan. En dat wil ik gewoon echt niet meer. Nee. Dus ja, dan moet je andere keuzes maken.
Ja, ja.
En nou, dan komt deze kans voorbij. En dan denk je bij jezelf van waarom ook niet?
Spannende keuze, ja.
Ja.
Die Space Studies program. Kan je uitleggen wat dat eigenlijk inhoudt? Want...
Die vraag heb ik ongeveer een jaar geleden ook gesteld aan een jongen die naast mij zat tijdens een symposium van de Netherlands Space Office. Dat is de Nederlandse NASA in Den Haag.
Ja.
Daar zat ik toevallig naast. En
ik wist niet dat we dat hadden.
Nee, ja, we hebben al sinds 2009 een eigen Space Office. Het is geen agency, dus ze zijn niet zelfstandig. Maar het is wel, het komt dichtbij in ieder geval.
Okay.
Er zijn veel landen die het hebben overigens. Wij zijn NASA zonder raketten, zeggen we altijd gekscherend in Nederland. En toen zei de jongen van ja, ik heb SSP gedaan. Ik zeg, wat is dat dan? En nou, die legde dat toen uit. En die zei van ja, als je nou dit jaar dan mag je, dan ga je naar Houston. Ik zeg, zo, dat is vet. Ik zeg, als ik 20 jaar jonger was, zou ik het wel geweten hebben. Maar goed, dat is overigens een ander verhaal. Want jouw vraag was van wat is het eigenlijk?
Ja.
In 1987 waren de 3 hele innovatieve geesten uit de ruimtevaartsector... Mm-hmm. die hebben gezegd van er moet een goede integrale opleiding komen voor de ruimtevaart. Dat hebben we nodig. Dat moet een internationale universiteit worden. Dat betekent dat je dus gebruik gaat, maar je gaat samenwerken met bestaande universiteiten. Daar gebruik je de kennis en expertise van. Mm-hmm. Ze hebben dan een zogenaamde signature program, een handtekening, zeg maar, hun belangrijkste opleiding die ze hebben, is de Space Studies Program. Die wordt 1 keer per jaar georganiseerd ergens op de aardbol. Vorig jaar was het Brazilië, dit jaar Houston.
Okay.
Volgend jaar is het in Zuid-Korea in 2017 was hij in Nederland, in Delft. Is volledig langs mij heen gegaan.
Ja, bij mij ook.
En wat daar gebeurt is, dan vliegen ze grote namen van space agencies van over de hele wereld. Van universiteiten, astronauten, voormalige astronauten. En die komen daar lesgeven. En dat is het eerste blok. Dan ga je 3 weken, krijg je de zogenaamde core lectures. Dus de kernlessen.
Oh ja.
En dat is zeg maar het fundament van basiskennis van hoe de ruimtevaart in elkaar zit. Economisch, beleid, juridisch. Hoe werkt de zon? Hoe werkt het heelal? Hoe worden ruimteapparaten getest? Allemaal dat soort zaken. Mm-hmm. En in het tweede deel van het programma ga je een verdieping in. En dan kies je een department. En ik heb gekozen voor applications department. Maar je had dan ook policy, economics en law. Dus dat is beleid en wetgeving. Je kon engineering doen. Dan kon je een raket bouwen die ook gelanceerd werd. Een modelraket natuurlijk. Science. Zo zijn er in totaal 7 departments. En ik heb gekozen voor application, omdat ik heel erg geloof dat ruimtevaart op zichzelf geen doel heeft als het geen toegevoegde waarde op de aarde heeft. En je kunt ruimtevaart gewoon heel goed gebruiken om de grote vraagstukken van deze tijd rondom mobiliteit, rondom klimaatverandering en alle andere zaken, kun je daar prima ruimtevaarttechnologie bij gebruiken. En dat was de reden dat ik daarvoor gekozen heb. En het laatste deel, dan wordt iedereen weer bij elkaar gevoegd en dan verdeeld over 4 projecten. En dat zijn de zogenaamde teamprojecten. En dan ga je met 40 man ga je een artikel schrijven of een paper schrijven. En wij zaten in het onderwerp Smart Mobility for Disaster Management. En dat is ook waar mijn polo van is. Dit is onze mission patch die een van de studenten ontwikkeld heeft. Dat is dan uiteindelijk het doel is dat je internationaal, intercultureel en interdisciplinair samenwerkt. En dat komt dan eigenlijk allemaal vooral tot uiting in dat laatste teamproject. En daar ontstaan vriendschappen en netwerken die een leven lang duren. Ja.
Okay.
En ik denk dat ze heel succesvol zijn. Het is nu de 35e editie waar ik aan meegedaan heb. En ik heb nu een netwerk van 5600 mensen die het ook gedaan hebben. Alumni zijn. Of die iets aan de universiteit gedaan hebben. En die kan ik heel makkelijk benaderen. En dat is wel heel apart.
Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dave, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Suns, it calls me on and on.
Radio Update. We hebben het voor de muziek gehad over de inhoud van het SSP-programma. Je hebt daar heel veel zaken over verteld. Maar er rijst één dingetje in mijn hoofd. Waarom doen mensen eigenlijk aan ruimtevaart?
Ja, dat is ook een van de onderwerpen die behandeld wordt bij de Core Lectures. Waarom doen mensen aan ruimtevaart? Daar zijn verschillende redenen voor. Mm-hmm. Ik denk dat het nieuwsgierigheid is, religie. Hè? Dan praten we over honderden jaren geleden. De Chinezen waren al bezig om na te denken over kun je naar de maan? Of wat is er op de maan en wat is er buiten de aarde?
Jules Verne ook.
Jules Verne is er ook een voorbeeld van. Ja. Groot inspirator van science fiction. Net zo goed als Elon Musk heel erg door science fiction verhalen geïnspireerd is, zeg maar. Dat kan dus religieuze of nieuwsgierigheidsachtergrond hebben. Maar ik denk dat de belangrijkste drijver dat we daadwerkelijk de ruimte ingegaan zijn ook wel heel erg politiek en misschien ook wel militair geweest is. Ik bedoel, ik ben nou een boek aan het lezen over Wernher von Braun. De Duitse die de V2-raket gebouwd heeft. En dan zie je dus dat er eigenlijk in die tijd al clubs waren die hun eigen raketten bouwden. En dat waren gewoon hobbyisten die dan gewoon iets in elkaar flansden. Er vielen ook doden bij uiteraard. Ja, en uiteindelijk heeft het leger dat dan opgepakt om daar een wapen van te maken. En dan zie je dat de Amerikanen en de Russen een deel van de koek weten te pakken. En dat doorontwikkelen. En dan zie je dus dat er ook echt een wapenwetloop is. Wat dus ook wel een drijver is. Maar tegenwoordig gaat ruimtevaart ook over gewoon geld verdienen. Ja. Je kunt er echt wel een business mee doen. En dat was in de jaren 70 natuurlijk ook al. Hè, met de grote telecommunicatiesatellieten voor satelliettelevisie, satelliettelefoons en andere dingen. Maar ook exploration. En het hangt er een beetje van af. En je hebt dan, wat wij dan geleerd hebben, is dat natuurlijk, je hebt de ruimtevaart die voor het grote publiek belangrijk is, maar ook ruimtevaart met de echte redenen. En dat kan ook harde economie zijn, kan harde politiek zijn. En ik denk dat bijvoorbeeld het feit dat we terug naar de maan gaan, dat wordt natuurlijk gevoed door de behoefte aan exploratie en grondstoffen. En als er helium-3 zit, dan is dat heel interessant. De motor die erachter zit door Elon Musk, die er een hoop gas op geeft. Ja. Maar ook omdat China en India en zelfs Israël heeft een maanlanding ondernomen die helaas mislukt is. Maar India die voor onder de 100 miljoen, dus goedkoper dan de gemiddelde Hollywoodfilm, een maanlanding kon doen. Dat zet wel wat druk op de ketel. Ja. En dat betekent dus dat er dus ook geopolitiek ook weer een onderwerp begint te worden.
Is het niet zo dat met de huidige klimaatveranderingen, dat we een tweede toevluchtsoord willen gaan zoeken? Dat als we het hier niet kunnen redden.
Je moet niet te veel science fiction boeken lezen of luisteren naar Elon Musk. Yeah. Het is helemaal niet zo makkelijk om een tweede toevluchtsoord te vinden. Bedoel, als je kijkt hoe de aarde functioneert. Natuurlijk is er een zone waar de aarde of een planeet rond moet draaien om vloeibaar water te hebben. Maar je hebt ook nog iets van magnetisch veld en wat de zon uitstoot en allemaal dat soort dingen. Ja, ja. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend om op een andere planeet te wonen. Ik denk dat heel, heel pittig is. Ik geloof wel dat we permanente bemensing gaan krijgen van onze zusterplaneet, de maan. En waarschijnlijk op termijn ook Mars. Maar ik geloof niet dat dat zoals in de science fiction zal zijn. Omdat het gewoon te complex is. Ja. Ik sluit het ook niet uit, maar dat nou, dat gaat de komende 100 tot 150 jaar denk ik niet gebeuren. Maar ook dat, ja. Toen mijn oma geboren werd, hadden ze nog geen telefoon, nog geen auto, nog geen vliegtuig. Dus ja, weet je, en kijk waar we nu staan. Ja,
Warp 9 zullen we nog niet halen.
Wat zeg je?
Warp 9.
Nee, engage, ja.
Je had het over New Space. Hoe verschilt dat van de traditionele ruimtevaart?
New Space en Old Space. Old Space wordt vooral gerund door overheden. En de drijvers zijn vaak de doelstellingen die een overheid zeg maar opzet. Dus de space agencies die organiseren dat. En New Space is eigenlijk de commerciële ruimtevaartindustrie.
Okay.
En dat en dat is ook een bewuste keuze. Na de Columbia disaster, kunnen we misschien straks nog even op terugkomen, is er een heeft NASA het Space Shuttle Program gestopt. Maar ze wilden wel toegang tot de ruimte hebben. En toen zijn ze gaan investeren in het bedrijf van Elon Musk, Blue Origin en Boeing. Om te zorgen dat er dus wel toegang tot ruimte bleef vanaf Amerikaans grondgebied. Het is een beetje lullig om afhankelijk van de Russen te zijn, zeg maar. Was het idee van de Amerikanen. Ik denk dat ze gelijk hebben. En daar zijn dus commerciële bedrijven uitgekomen. En dat gaat echt heel hard nu. Dat gaat over satellieten. Dat gaat over het ISS bijvoorbeeld. International Space Station. Mm-hmm. Dat ding zijn nu plannen aan het maken om dat ding te deorbiten. Dus uit een baan om de aarde te krijgen. Dan stort hij weer terug op de aarde. Omdat het ding gewoon op is. Maar dan heb je wel een nieuw space station nodig. En er zijn 3 commerciële bedrijven bezig die dus een space station aan het ontwikkelen zijn. Omdat je ziet dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek, medicijnontwikkeling. Er is zo verschrikkelijk veel wat je kunt doen in microgravity. Dus micro zwaartekracht. Mm-hmm. Perfecte kristallen, medicijnen, nieuwe grondstoffen, fundamenteel onderzoek, wat ook weer belangrijk is voor gezondheid op aarde of milieu of andere zaken. Dus echt. En dat wordt nu steeds meer commercieel gedreven. En dat geeft een andere energie. Want wat je met name ziet. Bedrijven als SpaceX, maar ook Blue Origin, die zitten heel anders in risico's nemen. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space.
I'm a rocket man. NASA, we hebben het gezien bij de terugkeer van dat ding van Boeing. Heb ik even de naam van dat. Die capsule terugkeren. Daar hebben ze voor gekozen om dat leeg terug te laten keren. Dat is echt een politiek heel ingewikkelde besluit geweest. En nog geen 2 weken later gaat Elon Musk met een Crew Dragon. Het verste sinds 1972. En doet daar zonder al te veel testen een particuliere maanwandeling met suits die nog nooit getest zijn. De apparatuur is nooit blootgesteld aan de galactische wind. En dat doen ze dan gewoon. Ja. Want ja, educated guest, het is prima.
Galactische wind, waarom ook bij voorstellen?
Nou, de zon die doet heel veel moleculen uitstralen. En dat is gewoon de normale ding. Dat wordt allemaal door door onze magnetische velden wordt dat afgevangen. En dan zie je dat als noorderlicht zie je dat terugkomen. Maar als je buiten de Van Allen belt, dat is dus buiten de invloed van de. Ons magnetisch veld komt. En dat is waar die Crew Dragon naartoe gegaan is. De Polaris mission. Dan sta je dus bloot aan die straling. Hmm. En die straling is een hele andere straling. We weten helemaal niet zo goed wat dat doet met menselijk lichaam. En, want ja, we hebben dat maar, wat is het, 6 keer gedaan.
Ja. Ja.
Apollo 11 tot en met 17.
Ja. En je had het ook over smart mobility.
Ja.
Ja, dat is ook weer zo'n term.
Ja, dat is. Dingen moeten een naam hebben. Dat was het thema waar ons teamproject opgericht was. Waar we dus met 40 mensen aan gewerkt hebben. En smart mobility moet je eigenlijk zo zien dat je dus gebruik maakt van de geopositioneringssystemen. Dat is GPS, dat is het Europese of het Russische of het Indische. Want er zijn heel veel van dat soort systemen ondertussen. Om geopositionering, dus welke plek zit ik precies op de aarde. Dus het kan ook hoogte, maar ook in het grondvlak. En als je dat nou eens koppelt aan een digital twin en koppelt aan een AI, kun je dan niet slimmer bijvoorbeeld stoplichten gaan besturen of het aansturen van hulpdiensten in het geval van een ramp. Dat is het onderzoek wat wij gedaan hebben.
Okay.
Dat is eigenlijk smart mobility is dus eigenlijk gewoon heel intelligent zorgen dat je voertuigen, apparaten, eigenlijk alles wat met mobiliteit te maken heeft, ook openbaar vervoer, koppelen aan iets wat zorgt dat het efficiënter gaat. Want we zijn met een hoop auto's, een hoop treinen, een hoop mensen.
Nou heb je samengewerkt met deelnemers van verschillende achtergronden en nationaliteiten. Hoe heb je dat ervaren? Waren er geen spanningen? Want zoals het in de wereld is, zijn er heel veel spanningen.
Ik geloof dat Neil Armstrong het zei toen hij op de maan stond. Vanaf de maan is iedereen even groot.
Ja.
En dan vallen grenzen weg. En je ziet dat astronauten op het moment dat ze in de ruimte zijn, zogenaamde overview effect ervaren. Als ze terug op de aarde komen, dat ze eigenlijk denken van jongens, waar hebben we het nou eigenlijk met z'n allen over?
Ja.
En ik moet zeggen dat ik het gevoel heb dat ik daar best wel een beetje dichterbij ben gekomen bij dat gevoel. Ik heb natuurlijk niet de aarde vanuit de ruimte gezien. Maar er zaten mensen uit Saoedi-Arabië, Oman. Maar ook 8 Israëli's.
Ja.
Er zaten Italianen, Spanjaarden, Duitsers. En als je de Duitsers en de Israëli's grappen over de Tweede Wereldoorlog hoort maken en ze lachen daar heel erg hard over. De Israëli maakt dan de grap over Auschwitz. En denk ik echt dat ik kleur op mijn wangen kreeg. Ik hou best van harde grappen. Maar dat ik echt dacht van, wacht even, een nieuwe generatie. Wat leuk.
Ja, ja.
Maar ook op inhoud, natuurlijk heb je culturele verschillen. Maar uiteindelijk, je werkt aan één doel. Je werkt aan één visie, één missie. En uiteindelijk, de ruimte is te klein om het als één mens te doen. Dus je hebt al die culturen. En wat ook leuk is ik was de enige die dan politieke achtergrond had. Je had ook mensen die waren advocaten, medical doctors, dus artsen. Ja. Er waren engineers, scientists, dus ingenieurs en wetenschappers. En iemand die was een wiskundige, een letterkundige. En al die kennis, die komt dan allemaal bij elkaar. En dan denk je bij jezelf, maar dit is een interessante energie.
Zo denk.
Ja, echt. En ik heb echt 2 weken echt last gehad. Dat ik weer even. Je komt terug. En die wereld is ineens heel anders.
Ja.
Dat je ineens, dan realiseer je pas hoe bijzonder het was. En dat heeft me echt 2 weken gekost voordat ik weer een beetje gedeorbit was.
Ja, ja, ja. Ja. Nou heb je daar best wel wat technologische ontwikkelingen gezien. Wat is het meest fascinerende wat je daar gezien hebt?
Het klinkt misschien heel maf, maar ik heb heel veel van hele fantastische dingen gezien. Maar het meest geinige wat ik gezien heb, wat ik ook echt dacht van ja, dat is ook logisch. De vuilniswagen van het Internationaal Ruimtestation.
Oh.
Ja, je hebt natuurlijk dingen die slijten. Je hebt afval. En wat doe je daar dan mee?
Ja.
Dat kun je terug in een module stoppen. Maar die zitten vaak vol met andere spullen. Met name wetenschappelijk onderzoek. Dus ja, dat is een beetje duur om van je afval af te komen. Je kan het niet gewoon de ruimte inslingeren. Want dan is het dan wordt het space debris, ruimteafval. Dat moet je niet hebben. Hebben ze daar een ding voor gemaakt? Dat is zeg maar een soort van vergelijk het met een pannetje. En dat pannetje dat wordt op een van de uitgangen van het ISS geplaatst. Die wordt gepressurized, dus zodat daar luchtdruk is. Dan gaat er een deurtje open en dan doen ze dan een zak in plaatsen. En de astronauten kunnen gewoon in hun polootje kunnen ze alle afval die ze hebben in die zak stoppen. Aan het einde doen ze die zak dicht. En dan komt de Canada arm. Dat is een arm die ooit door Canada geleverd is. Daarom heet hij de Canada arm. En die pakt dat ding dan beet. Die draait hem weg. En die doet een heel licht setje. Want als je hem een heel hard setje geeft, dan gaat gelijk het hele ruimtestation uit zijn baan. Dat moet natuurlijk ook niet. Dus geeft hem een heel licht setje. En 2 weken later verbrandt het in de atmosfeer. Nou, ik had er nog nooit over nagedacht.
Nee.
Dat soort dingen. Nou, dat apparaat dat staat dus in een... bij een van die ondernemingen die daarmee bezig is. En daar staan handtekeningen van astronauten op die daarop geoefend hebben. En wij kunnen daar gewoon in en we kunnen hem vasthouden. En we krijgen uitgebreid uitgelegd. Nou, het is echt. Ja. En denken wij zo, ja, en dat zijn hele subtiele dingen die ook nodig zijn. Ja. Echt.
Giant steps are working.
Meer Radio Update. Meer Radio Update. De tijd vliegt voorbij. We zijn aan het einde van deel 1. Over 2 weken volgt het tweede deel.
TV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.